Voor we aan deze podcast beginnen wil ik benadrukken dat deze aflevering kan triggeren. En als je kan met mentale problematiek zoals depressie of gedachten aan zelfdoding, je kan altijd en elk moment van de dag terecht bij 113. Bel gratis met 0800-113 of chat via 113.nl.
En Jolanda lag nog op bed en die hoorde vreemde stemmen. De ochtendjas aantrekken en naar beneden. En ze vroegen mij, wat is er aan de hand? Nou, dan moest ik zeggen dat onze jongen was overleden. Emiel verkoos ervoor om 3 keer over Pascal heen te rijden met zijn auto. 36 jaar tegen een ventje van 16. Waarschijnlijk een snoeischaar dwars door zijn hals geprikt. 2 kinderen, prachtig mooi gezin, niks meer van over.
Iedereen heeft een eigen verhaal, groot of klein. En er zijn nog zoveel unieke en bijzondere verhalen niet verteld. Verhalen die ons prikkelen, inspireren of ons leren hoe om te gaan met tegenslag. In deze podcast vertellen mijn gasten hun extreme en waar gebeurde verhalen zelf. Ik ben Iris Enthoven en dit is Held een Eigen Verhaal. De nachtmerrie voor elke ouder is voor Jack werkelijkheid geworden. 2 keer. Zijn oudste zoon wordt omgebracht na een slechte drugsdeal. Samen met zijn vrouw en zijn jongste zoon proberen ze het leven op te pakken. Alleen lukt dat zijn jongste zoon Remy maar moeizaam. Hij krijgt psychoses en waar zijn ouders bang voor zijn, gebeurt in 2016. De ene zoon is vermoord en de ander ontneemt zichzelf, verscheurd van verdriet, het leven. Hoe is het om beide kinderen te verliezen zonder dat je er zelf iets aan kan doen? Fijn dat je er bent. Laten we een beetje bij het begin beginnen, vooral ook dan met vroeger. Kan je een beetje vertellen over de beginjaren met jullie gezin?
Het waren allemaal fantastische jaren, vooral in hun babytijd ook. Ik ben gek van kinderen, gek van baby's, dus dat was gewoon 1 groot feest. Het ging ook goed met ons gezin, het ging hartstikke goed met de kinderen. En op een gegeven moment was daar zeg maar 12 jaar later de middelbare schoolperiode. En dat ging eigenlijk vanaf dag 1 fout. Toen hij net 2 weken 13 jaar was geworden. En dat, hij is geboren op 7 februari plus 2 weken. Dus dat was gisteren precies zo lang geleden. Mm-hmm. Dat mijn vrouw in zijn kamer een afscheidsbrief vond. Hij vond het leven voor hem op dat moment te zwaar. En hij schreef onder andere de zinnen: nu, als jullie dit lezen, dan ben ik dood. Ik heb bij jullie een heel mooi leven gehad. Maar het werd me gewoon te veel. Iedereen dacht dat ik alles expres deed of zo. Maar dat was helemaal niet zo. Ik vond het juist heel erg wat ik deed. En niemand begreep mij. Ja, ik zat op mijn werk en Jolanda vond die brief. Die heeft mij natuurlijk in een opperste staat van paniek gebeld. En mijn baas die heeft mij alle minuut naar huis gebracht vanuit Amsterdam. En ik zat ook niet lekker in die auto natuurlijk. Dat begrijp je wel. Mm-hmm. En we zijn toen met die brief in de hand. Ben ik eerst Pascal wezen halen op school. Ja, je moet nu met je vader mee, want zo en zo is het geval. En we gaan nu naar de huisarts. En die heeft ons doorgestuurd naar een psycholoog. Nee, naar de kinderpsychiater. En die heeft er uiteindelijk, na zoveel tijd, een stoornis gediagnosticeerd. Namelijk de stoornis ADD. Staat voor Attention Deficit Disorder. En dat is gewoon een concentratieprobleem. En een impulsiviteitsregulatieprobleem. Die kinderen hebben enorme behoefte aan structuur. We zagen dan in de loop van de tijd, want Pascal moest eigenlijk aan de medicijnen. Maar hij zei, ja, maar ik ben niet ziek. Waar hebben jullie het met z'n allen over? Ik heb geen pijn, ik heb geen jeuk, ik heb geen uitslag, ik heb geen puisten, ik heb geen pukkels.
Ja.
Ik doe dat niet. Dus hij nam wel zo af en toe zijn medicijnen, maar niet zoals de psychiater dat heeft voorgeschreven. En dus helpt dat niet. En dus blijft het gemopper voor te duren. En wat wij op enig moment wel in de gaten hadden, dat was dat Pascal veranderde. Veranderde van een jochie wat heel veel bij ons aan tafel, bij ons op de bank, bij ons in de tuin, heel gezellig, langdurig zat te kwekken. Mm-hmm. Een eigenschap die hij overigens van zijn moeder had. En dat veranderde naar iemand die eigenlijk alleen maar dag zei, goeiemorgen zei en welterusten zei. En dat ging dan langs een heel langzaam proces. En het viel ons op dat Pascal heel vaak in zijn eigen kamertje zat. Waar hij voorheen veel minder vaak zat. En toen zeiden we op een gegeven moment tegen elkaar, dit valt ons op. Toen zei de ander, ja, eigenlijk mij ook. En daar hebben we het best wel vrij lang over gehad. En we kwamen tot twee hele simpele conclusies. Namelijk, dat van die kamer, nou ja, dat deden wij vroeger ook. Dus ja. Waarom is het nou gek dat Pascal dat doet?
Ja, puberteit.
Dus,
ja.
Puberteit, noem het hele rijtje maar op. Dus huppatee, afgevinkt. Dus ja, dat zou wel eens kunnen. Ja. Huppatee, afgevinkt.
Ja, gewoon weer die nuchterheid, ja. Niks aan de hand.
Dus
ja.
Krantje pakken, krantje lezen.
Ja.
Maar de eerlijkheid gebied te zeggen, wat wij alle twee, maar ik praat nu even voor mezelf, wat ja. Ik gemist heb, is dat Pascal zich met de dag ongelukkiger begon te voelen. En dat in de wetenschap dat hij toen al dood wilde.
Mm-hmm.
En eigenlijk is hij vanaf dat moment ook, blijkt dan allemaal achteraf, dus veel vaker bij de vrienden terecht gekomen.
De foute vrienden noem ik het even. Of
het, ik ben blij dat jij het zegt. Ik zeg het niet.
Nee, ik ken ze maar zoals ik het begrijp in een iets crimineler circuit terechtgekomen, toch?
Ze hadden allemaal problemen en ze gebruikten bijna allemaal drugs. Niet helemaal allemaal, maar wel bijna allemaal. En ik gebruik bewust de keuze, het woord foute of verkeerde vrienden niet, omdat het waren gewoon zijn vrienden. En Pascal heeft daar een bewuste keuze gemaakt.
Ja.
En heeft er ook ontzettend veel aan gehad.
Ja, en dat geloof ik ook.
Dus vandaar dat ik die keuze
nee, en dat is ook heel
horen,
goed.
Niet
ja, waarom ik het ook zeg is omdat het natuurlijk gaat leiden tot een dag in 30 april 2007, waarin het fout gaat. En dat heeft wel natuurlijk te maken met een bepaald circuit waar hij zich in begaf,
ja,
toch?
Ja, dat is wel het idee.
Ja, ja. Kan je ons daar naartoe vertellen?
Ja, nou ja, Pascal die gebruikte daar dus wat drugs. En op enig moment moest hij dat ook in ieder geval meebetalen. Nou, hij heeft nood aan ons gevraagd, pap, mag ik even 50 euro nemen, want ik ga vanavond uitgebreid blowen en pulletjes eten. Hij wist het antwoord, denk ik wel.
Ja.
Hij heeft, en dat moet iedereen maar gewoon van mij aannemen, nooit 1 cent gejat. En wat hij uiteindelijk wel gedaan heeft, daartoe geenthousiasmeerd door bepaalde vrienden, om ook snel geld te verdienen, namelijk een beetje gaan lopen dealen. Nou, dat heeft Pascal dus wel gedaan. Kleinschalig, maar elke pil die verkocht is er simpeltjes weg 1 te veel. Die keuze begrijp ik serieus nog steeds niet. Die andere wel. Deze begrijp ik niet.
Mm-hmm.
Hij is wel gemaakt en hij heeft onder andere verkocht aan een 36-jarige man. Emile T, zal ik maar netjes zeggen. En daar is iets fout gegaan, wat we weten niet. Hij weigert daar ook maar iets over te zeggen. Maar ik kan me niet voorstellen dat het niet over een drugszaakje is gegaan. En uiteindelijk heeft die Emile Pascal op Koninginnedag 2007 gebeld. Op klaarlichte dag. Om ook op klaarlichte dag, namelijk om 6 uur 's avonds ergens af te spreken. Om wat te gaan bespreken. Nou, en dat vond Pascal prima. Is goed hoor. En een vriend van Pascal, die vertrouwde toch al niet helemaal. Dus die zei tegen Pascal, weet je wat, ik ga gewoon even lekker met je mee. Ja, is goed hoor. Dus die auto komt op 6 uur aangereden met Emile achter het stuur. En er zat nog een maatje van die Emile. En op de achterbank zat een hele grote muziekbox of zo. Nou, lang verhaal kort, alleen Pascal kon dan maar in de auto. En die vriend die zei, Pascal, zou je dat doen? Ja, nee, maar dat is Emile en dat is een maatje. Ik vertrouw wel. Dus slaap lekker, niks aan het handje. Ik zie je over een half uurtje weer. Toch, Emile? Ja, over een half uurtje zijn we weer terug. Nou ja, Emile heeft hem meegenomen en heeft hem op een parallelweg. En dat was om 6:30 s'avonds zo'n beetje. Buitensporig hardhandig volgens dat maatje van die Emile uit de auto gesleurd. Waarschijnlijk een snoeischaar of een allesknipper dwars door zijn hals geprikt. Hem als vullers achtergelaten. Hij is toen weer weggegaan met zijn auto. En na 1,2 kilometer had hij bedacht, jee, Minik, mijn telefoon ligt daar nog. Toen is hij gaan keren. Toen is hij ook weer 1,2 kilometer teruggereden. En nou ja, waarschijnlijk heeft Pascal nog wat tekenen van leven vertoond. En hij zal waarschijnlijk ook wel gedacht hebben, zie je wel, mijn vriend komt mij redden. Maar Emiel verkoos ervoor om 3 keer over Pascal heen te rijden met zijn auto. En dat laatste was volgens het Forensisch Instituut uiteindelijk dodelijk.
Onbegrijpelijk.
Ja, dit is onbegrijpelijk. 36 jaar tegen een ventje van 16. Echt werkelijk, werkelijk onbegrijpelijk.
En hoe, op welk moment krijgen jullie hier een telefoontje over? Of komt de politie aan de deur?
Politie kwam 's morgens vroeg aan de deur. En Pascal zou die dag gaan werken. Want de laatste maanden van zijn leven, die waren ook bij ons thuis fantastisch. Mm-hmm. Hij zag in dat hij totaal verkeerd bezig was. Jolanda die wou hem op een gegeven moment even een weekje uit huis hebben. Omdat nou ja, de sfeer thuis dat ging richting vriespunt. En wij wilden ook wat rust hebben voor onszelf, maar ook voor Remy. En dus zat een zakje gemaakt met een paar t-shirtjes, wat ondergoed en sokken en zo. En Pascal begon vreselijk te huilen. En hij zei, ja, maar ik wil gewoon bij jullie blijven wonen. Jullie zijn mijn vader en moeder. Ik hou van jullie. Nou, echt, echt. Als ik daar aan terugdenk, echt, echt vreselijk. En hij zei, maar weet je, papa en mama, ik ben fout bezig. Ik heb fouten gemaakt. Ik. En dat zie ik nu in. Mm-hmm. Overdrijf een heel beetje met het woordje ik. Maar eigenlijk is het zo wel een beetje gaan. En toen zei hij, ik wil ook hulp weer hebben. Nou, dat waren voor mij gouden woorden in een platina rand. En hij heeft samen met mij de kinderpsychiater weer gebeld. Hij heeft een baantje gezocht en gevonden. En hij zou op 1 mei, 's morgens vroeg, zou hij om 1:15, 6:15, 6:30 bij ons thuis zijn om zijn lunchpakketje op te halen. Om vervolgens naar zijn klus te gaan in de bouw. Hij had een baantje gevonden in de bouw. Zo heeft hij, zeg en schrijf, 1 dag gewerkt. En de 2e dag was hij al overleden. Maar het was 6:15. En ik moest ook vroeg mijn bed uit. Ik werkte toen nog in Amsterdam. 6:15, geen bel. Ik hoorde ook niks. En dat was 6:30. Ook niet. Pascal, je 2e werkdag. Wat gaan we nou krijgen? 6:30 gaat de bel. De deurbel. En ik dacht bij mezelf, zie je? Hij is daar maar niet vergeten. De Oen is waarschijnlijk gewoon zijn sleutel kwijtgeraakt op Koninginnedag. En hij komt nu gewoon door de voordeur. Dus ik loop in mijn onderbroekje naar beneden en doe de deur open. 2 agenten. Nou, Jolanda lag boven, Remy lag boven. En ik wist gelijk, Pascal is overleden. En mijn eerste woorden richting die agenten, dat waren woorden in een strekje van, nee, heeft Pascal zichzelf van zijn leven beroofd. Nou, toen vroeg ik de agent, zou hij misschien even binnen mogen komen en... Nou, uiteindelijk hebben ze gezegd dat Pascal wel was overleden, maar niet door zelfdoding. Hoewel, dat hebben ze ook heel warrig verteld, maar dat Pascal was overleden, dat stond helemaal buiten kijf. En zo heb ik dat gehoord. Nou, toen, het was allemaal bij de voordeur. En Jolanda lag nog op bed en die hoorde vreemde stemmen. Mm. Die dacht, wat is dit? Dus die ging de ochtendjassen aantrekken en naar beneden. En ze vroegen mij, wat is er aan de hand? Nou, toen moest ik zeggen dat onze jongen was overleden. Ja.
Ik kan me voorstellen dat dat echt... Ik kan me geen voorstelling van maken hoe jullie je gevoeld hebben, moeten hebben. En dan... komt dat besef ook al? Of is dat een soort... Hoe voelen jullie je op dat moment?
Nou ja, in eerste instantie had ik een beetje het gevoel wat een hoop mensen zeggen, dat de vloer zo wegglijdt. Mm-hmm. En dat je in een enorm gat terecht komt.
Ja.
Maar tegelijkertijd realiseerde ik me ook, ik moet er nu ook zijn voor Jolanda. En over 5 minuten ook voor Remy.
Ja, want die moet jullie het nog gaan vertellen.
Ja, en dat moest op last van de politie wel gelijk gebeuren.
Okay.
Wij zeiden, nou, laat jongen even slapen. Want dit is zo'n laatste 1-2 uurtjes dat hij nog even rustig kan slapen. Maar dat moest onmiddellijk, want er stonden wat mensen voor de deur.
Media?
Nee. Oh. Dat nog net niet, maar wel een soort van een CSI-team. CSI-team, mensen van de politie.
Zo.
Nou ja, die moesten van alles nog wat onderzoeken. En toen pas kregen wij te horen dat het idee was dat er een misdrijf was.
Ja.
En ik weet en ik begrijp dat het heel lastig is om dat tegen een vader of tegen een moeder te vertellen. Maar dit is ook waardeloos.
Ja.
Ik wil sterk nu gewoon patspoem. Of je nou gewoon komt te overlijden of zo. Het is alle twee verschrikkelijk.
Ja.
Dus nou ja, lang verhaal kort. We hebben het Remy wakker moeten maken. Nou ja, gewoon een drama.
Ja, want zij waren heel close.
Super close, ja. Het is een soort twee-eenheid, zeg ik wel eens. En zwaan kleef aan. En waar de een was, daar was de ander. En waar de ander was, daar was de een. Had zo zijn voordelen. Maar dit is dan wel, zeg maar, een groot nadeel.
Ja. Is er iets bekend ook over het motief?
Hij doet daar het stilzwijgen over.
Oké. Okay.
En je krijgt natuurlijk een rechtszaak. En ik heb het strafdossier gelezen. Hij is natuurlijk tig keer verhoord door allerlei agenten en zo. En door de officier van justitie heb ik allemaal kunnen lezen. En het waren elke keer aangepaste verhalen.
Hij is veroordeeld?
Hij is veroordeeld. Hij heeft 15 jaar celstraf gekregen. En dan denk je, 15 jaar, dat is best wel een lange tijd.
Maar dat vliegt voorbij natuurlijk.
Maar A, het vliegt voorbij. En B, als de rechter zegt het is 15 jaar, dan blijkt het in de praktijk 10 jaar te zijn.
Mm-hmm.
Want wij hebben natuurlijk zo ons eigen strafrechtensysteem. En die zegt heel simpel, na 2/3 mag je onder voorwaarden je straf thuis uitzitten.
Ja.
En dat was voor ons ook wel een klap. Te meer dat hij op 4 kilometer afstand van ons huis woont. En mijn vrouw daar als makelaar werkt. Dus daar straatje in, straatje uit loopt. En dus het risico loopt hem dagelijks tegen het lijf te lopen.
Zijn jullie wel eens tegengekomen?
We zijn hem nooit tegengekomen. Maar het idee dat dat kan.
Ja.
Met een kinderwagentje met twee kindjes erin. En dan verwekt in de gevangenis allemaal. En geen kwaad woord, geen kwaad letter over die kindjes. Want die kunnen er allemaal helemaal niets aan doen. Maar het is zuur, het is zwaar als je daar naartoe gaat met het idee. Als we straks de bocht om zijn, kan het zomaar zijn dat hij daar met een kinderwagen loopt met 2 kinderen erin.
Ja, vreselijk.
En dat is
heel
echt,
onveilig ook.
Heel onveilig.
Ja. Vanaf dat moment verandert eigenlijk ook alles. Ik kan me voorstellen dat het verdriet natuurlijk enorm is voor jullie om je zoon te verliezen, maar ook voor Remy. Hoe verandert jullie gezinssituatie?
Nou ja, je hele leven is eigenlijk in één klap volledig naar, ik zal het netjes zeggen, volledig naar de knoppen.
Mm-hmm.
En we hebben ook het met elkaar erover gehad tijdens de vakantie, want we hadden al een reis geboekt naar Vietnam. En dat was 3 maanden na Pascal's overlijden. En Pascal zou al niet zijn meegegaan. Dus je staat voor de keuze, gaan we ja of nee op vakantie? Het was een reis naar Vietnam. En uiteindelijk zijn we gegaan. Want of je nou hier zit te janken of daar, maakt eigenlijk ook niet zo heel veel uit.
Met z'n drietjes.
En met z'n drietjes. Dus 24 uur per dag met z'n drietjes. Quality time, ook voor Remy.
Mm-hmm.
En ik moet heel eerlijk zeggen, wij zijn gek van vakanties. En normaal gesproken kan ik me 90% van alle vakantiedagen nog goed herinneren. Nou, hier ben ik gewoon 3/4 totaal van kwijt.
Gewoon één baas.
Gewoon een hoop weg. En we hebben daar wel eens over gehad van, ja, wat is ons leven nou waard? En Jolande, die zei voor vertrek, die zei, ik hoop zo. En ik ga er eigenlijk ook van uit dat het vliegtuig neerstort. En dan zijn we met z'n drieën bij Pascal. Ja, en ze meende het.
Ja.
Maar ja, zeg, Jolan, de kans dat we straks weer op Schiphol komen, mm-hmm, is net even wat groter, hè?
Ja.
Niet veel, maar wel wat.
Toch weer die luchtreis, ja.
En dan?
Ja.
Ja, dan is er ook altijd nog de auto.
Oh ja.
En de gracht. Dus dat was wel wat. En nou ja, dat, uiteindelijk hebben we gezegd, nee. Wij gaan proberen de draad van het leven weer zo op te pakken. Dat Remy een zo normaal mogelijke jeugd nog krijgt van wat er nog van over is.
Ja.
En daar hebben we ons voor ingezet.
Hoe ging het met Remy?
Hoe
deed hij hoe het ging?
Nou, dat is eigenlijk een veel betere vraag.
Ja.
Want wij dachten altijd dat het hartstikke goed ging. Op school ging het goed. En dat is een feit. Hij heeft zijn diploma gehaald. En hij had een toekomstbeeld. Namelijk, hij wilde militair worden.
Mm-hmm.
Nou, toen hij dat voorstelde, ging mijn maag, ik denk 30 keer zich omdraaien. Die van Jolanda ook. Maar we stonden achter zijn besluit. Gelukkig heeft hij uiteindelijk besloten. En hij was toen op 2/3 van zijn opleiding tot militair. Dat hij dat op me niet moest gaan doen. Want hij zou er uitgezonden kunnen worden. En hij zou dode mensen kunnen zien. En dat zou hem toch te veel doen denken aan Pascal. Remy, papa staat er helemaal achter. En ik denk, mama ook.
Ja.
Denk ik zomaar.
Ja.
En maar wat ga je dan doen? Nou, hij had het al helemaal bedacht. Ik ga tegelzetter worden. Nou, totaal wat anders. En hij is die richting opgegaan. En uiteindelijk heeft hij ook de opleiding afgemaakt. En is tegelzetter geworden.
Mooi.
En dat deed hij op zijn manier. Vol overgave. Potlootje zo in zijn oor.
Mm-hmm.
En niet te veel kijken op je horloge. Want als het 5 uur is, dan is het einde werktijd. Maar als er nog 3 tegels gezet moeten worden, dan gaan die 3 tegels er gewoon op.
Harde werker.
Was een harde werker.
Ja.
Heeft hij van zijn vader. Goed. Nee, hoor. Dus zo ging het een beetje. En het was de eerste dag van mijn zomervakantie in 2014. Dat hij had een klus bij een bedrijf in Medeblik. En ik zat op de camping. Vlakbij Medeblik. En hij belde me. Pap, kan ik vanavond bij je komen eten?
Mm-hmm.
Ja, jongen, hartstikke gezellig. Wat wil je eten? Nou, dat was gewoon bloemkool met een karabinaadje en een aardappeltje. En als grapje zei hij dan altijd met oma's jus.
Mm-hmm.
Nou, ik zeg, aan 3 dingen kan ik je helpen. Oma's jus, dat is een uitdaging die ik elke keer moet bekopen. Dus, maar ik ga mijn best doen. Dus hartstikke gezellig. Hij kwam aan, heeft 1 biertje gedronken samen. En we gingen eten en beren gezellig. En in ene de vraag, pap, zegt hij, weet jij wie de nieuwe koning gaat worden van ons land? Zomaar, out of the blue. En ik dacht, nou, kennelijk hebben ze daarover gehad op het werk, hoe dat allemaal werkt. En dan weet hij niet hoe dat gaat met een troonswisseling.
Met de monarchie, ja.
De monarchie. Dat zit me door je hoofd te malen. En wat een rare vraag.
Mm-hmm.
En zo serieus.
Hoe oud is hij ongeveer?
Hij was toen 20.
Oké. Okay. En dit is ongeveer
op dat precieze moment was hij 19. Hij is 2 maanden later is hij 20.
En dit is 7 jaar na de dood van Pascal. Ja.
En hij moest er weer vroeg zijn bed uit. En hij is die ochtend is hij in plaats van rechtsaf is hij linksaf gegaan. Hij ging toen naar Den Haag toe. En hij was om 5:30 nog niet thuis. En 5:30 niet, 5:45 niet. Ik dacht, nou, er zijn nog een hoop tegels blijven liggen bij die mevrouw.
Mm-hmm.
Want op een gegeven moment houdt het natuurlijk ook een keertje op. Maar 6:30 niet, 7:00 niet. Nou, Remy bellen, geen contact. Nou, je wil niet weten hoe nerveus wij toen werden. Zeker omdat hij ook de telefoon niet opnam. En helemaal, toen wij zijn baas belden, dat hij daar niet geweest was. Een soort van paniek, maar wat moet je doen?
Mm-hmm.
Toen kregen we de dag erop een telefoontje van Panacea, een GGZ-instelling in Den Haag. Of wij de ouders waren van Remy. Ja, hoezo? Nou, die is bij ons gebracht door de politie. Nou, die heeft een hele dag gezworven door Den Haag. En we konden hem dan ophalen. En opgehaald. Maar ik heb een iemand die in Den Haag woont, die ik heel goed ken, gevraagd mij even te assisteren met bepaalde dingen. Want we moesten nog van alles nog wat gaan doen in Den Haag. Zijn auto zoeken, auto kwijt.
Ja.
En die vriend, die man, is trambestuurder geweest in Den Haag. Dus die kent zo'n beetje elke stoel tegel. Ja. En ik ben heel blij dat we dat gedaan hebben. Want Remy, waar staat je auto? Ja, dat weet ik niet. Maar het was een kerk en er stonden, nou, ik noem maar even wat, de drie bomen bij met een metalen roostertje daar in de buurt. En oh, San Martin, dat is daar en daar. Hup, ga zitten.
Ja.
Dus we hebben de auto gevonden en toen moesten we zijn telefoon zoeken. Die lag onder een grafzerk bij een bepaalde begraafplaats. En we liepen daar samen naartoe. Nou, toen kreeg ik helemaal een rol beroerte. Toen liepen we langs een net gegraven graf. Hij zei, nou, daar ben ik gisteren ingesprongen. Want hij had allemaal rouwranden hier zo. En hij wilde daar niet douchen. En hele smerige handen. Echt dat je denkt, mijn god. Hij was zo ijdel als ijdel kan zijn. En dan loopt hij door Den Haag met hele smerige handen.
Ja.
Ook zei, daar heb je zeker dan smerige handen voor. Ja, want zeg maar Remy, erin springen. Ik denk, laat ik er maar geen drama van maken. Ja. Erin springen, dat kan papa denk ik ook wel. Maar eruit. Want dat was gewoon een vrij diep gat. En allemaal rechte mm-hmm. dingen. Ja, hij zei, maar je weet toch dat ik bang ben van spinnen? Ja, dat weet ik wel. Nou, daar is natuurlijk een walhalla van spinnen. En daar werd hij bang van. En op de een of andere manier is hij eruit uitgeklommen.
Ja.
Uit angst krijg je extra kracht en zo.
Had je op dat moment al door dat hij in een psychose zat?
Nou, dat woord kende ik eigenlijk nog niet zo goed. Maar wat ik wel door had, was dat het helemaal fout was.
Oké, ja.
En uiteindelijk zijn we dan, want ik kan hier ook een uur over vertellen. Uiteindelijk zijn we naar huis gegaan. Ik mocht rijden. Ik zou die zelf rijden, dat ken ik dan makkelijk. Als je dat kan, Remy, dan is dat goed.
Alle ja, want je wil ook een beetje vertrouwen creëren.
Ja, ja. Maar we waren bijna ouders. Pam, ik voel me toch maar een beetje moe. Zou jij willen rijden? Graag, Remy, graag. Dus ik met dat ding Den Haag uit. Geen tomtom, niks. Eén grote chaos, kloterig weer in de naam. Uiteindelijk een bordje Amsterdam linksaf.
Ja.
Helemaal goed. En toen zei ik op een gegeven moment, Reem, is het een idee dat we morgen even langs de huisarts gaan? Want ik heb nog niet echt het idee dat het nou supergoed gaat met jou. Met jou gaat het niet goed. Nou, met mij gaat het wel goed hoor. Maar dit en dat, zo en zo. Nee, ik ga niet naar de arts. Oké. Nog drie keer gevraagd. En uiteindelijk zei hij, laten we dan maar gaan, maar wel voor jou. Dan ga ik wel met jou mee. En ik denk, nou ja, wat kan mij het schelen?
Ja, we moeten
als
gaan.
Als we
ja.
maar samen zijn. Dan zijn we naar de huisarts geweest. Maar ja, die kunnen eigenlijk ook helemaal niks doen.
Nee.
Praten met de huisarts, dat leidde tot een hele hoop frustraties bij Remy. En bam, op de tafel, jij bent gek. Tegen onze huisarts. Dus die had wel gelijk door, het is helemaal fout. En die heeft tegen Remy gezegd, eigenlijk moet je even naar een psychiater. Zou je dat willen? Nee. Nou, toen vind ik echt van verbazing van mijn stoel. Want dan is zij nee, dat was de maat. Hij was natuurlijk 18 plus.
Mm-hmm.
En wat hij zegt, dat doen we. Tenzij het een gevaar is voor zichzelf. Of voor anderen. En ja, dat was er op dat moment niet.
Ja.
Nou, zo zijn we een hele molen ingegaan. En op zijn verjaardag, 19 juli. Hij had met zijn moeder had hij de dag ervoor. En toen ging het supergoed een monsoertaart gemaakt. En die zouden we dan op zijn verjaardag gaan opeten. Nou, hij kwam zijn bed uit. En met een telefoon in zijn hand en een muziekje erbij, van Langs als zijn leven of zo. Dat doet hij normaal gesproken nooit. Vond het heel gek. En nou, elkaar gefeliciteerd. Dat ging allemaal redelijk. En Remy, wat gaan we nog meer doen vandaag? Nou, hij zei, nou, ik wil jullie vragen om even naar een film te kijken. Het is 30 graden, Remy. Ja, nee, maar het is een hele belangrijke film. Van een dominee die als enige weet en kan zeggen en uitleggen dat op enig moment de wereld vergaat. En echt zo serieus. Nou, ik zei, nou, papa gaat dan wel even meekijken. En mama ook wel, toch, mama? Ja, mama ook. Dus we zaten met z'n drie op de bank. En had de laptop openstaan. En we gingen kijken naar het filmpje. Nou, echt te walgelijk voor woorden. En Jolande zei, nou, ik ga wel luisteren, Remy, maar ik ga niet kijken. Nou, toen werd Remy woest. Die klapte de dingen dicht. Holde naar boven toe. Mm-hmm. Omdat mijn moeder neemt me niet serieus. En ik ook niet, maar ik zat dan gewoon te kijken.
Ja.
Nou, uiteindelijk hebben we toen de psychische nooddienst gebeld. En die zijn gekomen. Ook op dat Remy zei, dat is goed.
Mm-hmm.
Voor jou?
Ja.
Daar moest er nog net even wat achter. We hadden een gesprek bij ons in een garage. En daar stond een klein lerenbankje. Maar daar mocht hij zo'n peukjes roken. Maar op dat bankje, op de leuning, daar lag een standy mis. Ook open. Dat had hij gewoon voor iets nodig, de dag ervoor.
Want hij werkte nog wel deze periode?
Hij werkte nog wel,
okay.
Ja.
Ja.
En ik zat daar liggen. Ik denk, ja, ik vond het eng.
Ja. Dat was eigenlijk voor jezelf ook voor een beetje dat je doorkreeg van...
Ja, nee, ik wist het wel. Ik wist het wel zeker. We lopen nou allemaal misschien wel gevaar.
Ja.
Tristan van de Vee in gedachten. Dus zal ik het wegleggen, zal ik het niet wegleggen? Nee, ik laat het gewoon zo liggen. Dat Remy niet het idee heeft dat ik denk dat hij een gevaar is.
Ja.
Ik heb hem laten liggen. En hij kijkt er verder ook niet naar, hoor. En toen maakte ik waarschijnlijk ook weer een verkeerde opmerking. Dat hij, nou, ik denk, nou, hier komt hij. De klap der klappen. En ik bleef ijzig kalm. Gelukkig.
Mm-hmm.
En ik zei tegen Remy, je hoeft niet boos te worden. Pap is ook niet boos. Nou, zo ging het een beetje door. En toen ging het een beetje zo uit elkaar.
Ja.
En ik mocht die psychiater bellen voor jou.
Ja.
Nou, dat laatste heb ik niet gehoord. Dus ik heb gebeld. En die man komt dan aan na een uur. Nou, die zei gelijk tegen ons. Eigenlijk moet hij gewoon worden opgenomen. En dat heeft hij aan Remy gevraagd. Remy, eigenlijk vind ik dat je moet worden opgenomen. Het gaat niet goed met je. Nou, woest. Hij werd niet opgenomen.
Niet.
Nee. Want als jij zegt nee, dan is het nee.
Nee, en hij was op dit moment ook nog steeds geen gevaar.
Nee, hij heeft dat Stanley-meester heeft hij...
niet omgekeken.
Gewoon niet omgekeken.
Okay. Ja.
Ja, en dan ga ik niet zeggen dat hij dat wel gedaan heeft.
Nee.
Ja, dat vond ik ook weer zo.
Nee.
Maar goed, uiteindelijk na een paar dagen en na zoveel bezoek van allerlei verschillende psychiaters... is hij wel gedwongen opgenomen.
Voor mijn beeldvorming, is een psychose, is dat continu aanwezig of gaat het in vlagen?
Hij heeft een periode gehad dat het volgens mij echt continu aanwezig was.
Okay. Maar het kon soms ook weggaan dat jullie hoop hadden dat het weer wat beter ging.
Ja.
Okay.
Ja.
Lijkt me ook lastig om te kunnen inschatten hoe het dan gaat.
Ja, dat is voor een leek zoals wij is dat gewoon niet om te doen.
Nee.
En hij praatte over aliens, over allerlei ingewikkelde complottheorieën. En nou ja, ik was blij dat er toen nog geen corona was. Want daar hadden we waarschijnlijk ook enorme discussies over gekregen.
Ja.
En hoe moet je daarmee omgaan? Als je daar dwars tegen ingaat, heb je hommels in de tent. Dus daarover heb ik op een gegeven moment wel adviezen gevraagd aan zo'n psychiater. Wat kunnen wij nou als beste doen?
Is dan het beste om... mee te praten? Of?
Ja, zeker. En best wel lang. Maar wel tot aan een bepaalde grens. En als je nu vraagt waar is dan die grens, dan kan ik natuurlijk niets
over vertellen. Nee, dat moet je zelf kunnen aanvoelen, ja.
Dat is een kwestie van aanvoelen, ja.
Welk punt zorgt ervoor dat hij uiteindelijk wel zichzelf laat opnemen?
Dat was op het punt. Ik had die dag een crematie. En van een hele goede vriend van ons. En de psychiater zou komen. En het ging goed met Remy.
Ja.
Hij was boven lekker rustig aan het rommelen en zo. En de psychiater kwam. En ik zei, nou, ik moet wel over een half uurtje weg. Want zo is het gewoon. Nee hoor. zeg maar, als het zou ik niet goed gaan, dan blijf ik gewoon natuurlijk wel hier. Had ik ook gezegd tegen de familie. Het ging hartstikke goed. Dag mevrouw, een handje geven. Hoe gaat het met u? Ik denk, nou zie je, helemaal niks aan het handje. En dus ik denk, nou, het gaat goed. Ik kan me gaan scheren en zo. Een beetje andere overhemd aantrekken. En daar is iets gezegd door de psychiater tegen Reem. En hij stond op in één. Bam! En hij trapte ons bankstel zo'n beetje aan gort. Hij liep richting die psychiater. En die werd bang. Dus dat was op dat moment voor haar het idee. Hij is een gevaar, of hij kan een gevaar zijn. En dit moet nu ophouden. Mm-hmm. En ik hoorde dat allemaal. Nou, volgens mij kwam ik met de halve scheerschuim naar beneden. En ik hoorde aan wat er gebeurde. En ze zei, hij moet worden opgenomen. En misschien dat hij even met de politie wil bellen. Ja, wat zegt u nou? Ja, ik ga niet met de politie bellen. Oh, sorry. Dat ga ik doen. Mm-hmm. Ik denk dat ze een soort van in de war was, in paniek was door.
Van haar rol en ja.
En uiteindelijk heeft ze met de politie gebeld en is die binnen een uur opgehaald. En, mm-hmm.
Was hij zich bewust van zijn eigen psychose of was het... Had hij door wat hij...
Nou ja, hij wist dat hij zou worden opgehaald. Hij wist dat hij zou worden opgenomen. En met deze wetenschap is hij toen naar zijn kamer gegaan. Is toen op zijn laptop een belangrijke boodschap gaan tikken aan de rest van de wereld. Wat voor onrecht hem nu weer wordt aangedaan. En dat er weer een onschuldige slachtoffer van iets gaat worden. Net als Pascal, net als... Nou, een hoop anderen die in korte tijd zijn overleden. Net
speelde
als...
dat verdriet van Pascal de hele tijd mee in zijn...
Ja, dat staat onomstotelijk vast. Ja. Dat is gewoon...
Maar was het ook een rode draad in zijn uitingen? Dat hij daar
niet,
vaak
niet in, nee.
Okay. Nee. Ja. En je zegt het verlies van een ander persoon?
Ja, want op een gegeven moment zijn drie mensen overleden. Dat was in 2011. Een goede vriendin van hem van 16 jaar. Een maand later, nee, twee dagen later een goede vriend van hem... compleet onverwachts. En drie maanden later mijn moeder. En mijn moeder was dus zijn oma. Mm-hmm. Maar wel een oma uit tienduizenden.
Ja.
Nou, hoeveel leed kun je aan? Hè? Twee stille tochten nog erbij voor hem. Ja, op een gegeven moment is een emmer vol. En eigenlijk is het vanaf dat moment, zeggen wij, ook allemaal de verkeerde kant op gegaan. Maar hij heeft dat heel goed weten te verhullen. En dat is nou precies wat Freud Otis in een boek van hem heeft geschreven. Dat is een psycholoog. Mm-hmm. Van dat het zo werkt bij kinderen.
Ja.
Dat ze niet willen dat hun ouders ook nog eens naast hun gewone verdriet om in dit geval Remy gaan krijgen. Dus
Remy heeft eigenlijk voorheen, na al het verlies en het verdriet, heeft hij dat gemaskeerd door de vrolijke. En dat is eigenlijk, als ik het zo kan beschrijven, tot een explosie gekomen in die... psychotische tijd.
Ja.
Toen hij ik dacht voor de kind. Toen hij werd opgenomen, ging het toen beter? Kreeg je de juiste hulp?
Nou, hij kreeg vooral medicatie.
Oké. Okay.
En die medicatie die zorgt ervoor dat de een flink aantal emoties worden onderdrukt. Dus hij kon niet meer lachen, hij kon niet meer blij zijn, hij kon ook niet meer verdrietig zijn, maar hij kon ook niet meer boos worden. Dus ja. We hebben hem daar gezien als een soort zombie. Nou, dan weet je ook niet wat je ziet.
Nee.
Hij is in hongerstaking gegaan. Want hem is onrecht aangedaan. En zijn kind met een broodje bal gehakt, wat hij altijd zo lekker vindt, op bezoek geweest. En hij zat echt als een boer zo in de zeik, in de regen. Nou ja, goed, daar maakten we ons niet zo gek van zorgen over. Want hij zat in een inrichting. Daar kom je niet weg met een paar dagen niet eten. Dat komt allemaal wel goed. Maar het was wel weer een uiting van was zijn psychotische toestand.
Ja.
En wij denken uiteindelijk dat Remy door had dat dit dus nu zijn leven zou gaan worden.
Dat hij er niet meer uit kon komen.
Dat hij er niet meer uit kon komen. En dat hij zijn leven lang allerlei medicijnen moest gaan slikken. Waardoor eigenlijk ook geen levensvreugde meer was. Dat hij niet meer kon huilen, dat hij niet meer kon lachen. En ja, uiteindelijk heeft hij ervoor gekozen. Ondanks het feit dat hij tientallen keren heeft gezegd tegen ons, tegen de psychiater. Zelfs dat heeft geschreven aan toenmalige koningin Beatrix. Die hij ook nog eens een keer ontmoet heeft trouwens. En die vertrouwde hij heel erg op de een of andere manier. Van, ik denk heel vaak aan zelfdoding. Maar ik zal het nooit doen, want ik wil mijn ouders niet kinderloos achterlaten. Ja, dat was voor ons wel een uitspraak. Dat we dachten van, ja, hoe mooi is dit eigenlijk?
En, ja, dat gaf ook een bepaalde rust eerst.
Ja, ja, ja. Ja, voor ons wel. En we wisten natuurlijk wel, dit gaat voor het hele gezin weer een leidersweg geworden.
Ja.
Ja, je gaat niet zeggen, ga maar dood.
Nee.
Maar dat heeft hij uiteindelijk zelf besloten. Wel overwogen. En nou, hij zou op een gegeven moment nog op vakantie gaan in zijn eentje.
Dat kon ook allemaal wel, ja.
Ja, ja, het ging toen redelijk goed met die medicijnen.
Ja.
En hij zou op maandag vertrekken. En op zondag zat hij samen met de buurjongen in de garage een peukje te doen. En te praten over koekjes en kalfjes. Wij waren even een weekendje even weg, even op de camping.
Mm-hmm.
En ze praten over van alles en nog wat. En dat was nog wel gezellig ook. En toen zei onze buurjongen, de beste vriend van Remy overigens. Hé hey Reem, jij zou toch volgende week of zo op vakantie gaan? Bam, hij stond op, holde naar zolder, pakte zijn paspoort, pakte een zakje van Jumbo of Albert Heijn, deed daar wat ondergoed in, wat sokken en dat soort zaken. Ik meen zelf nog een tandenborstel. En dan ging met mijn auto richting Schiphol. Met paspoort en zo. Maar ja, hij heeft zijn auto ergens op bij een P gezet. Maar ja, je komt natuurlijk niet verder dan de incheckbalie.
Nee.
Nou, en daar is iets bij hem geknapt. Hij heeft toen gebeld. En dat kwam hier en meer. Ze hebben me in de maling genomen. Nou, ze, dat was dan zeg maar onze lieve heer. En consorten in de hemel. En hij was intens verdrietig. Ik zei, weet je wat? We komen hier gewoon nu halen. Als jij nou bij Departure 3 staat, dan pikken we je op. En dan ga jij met mama mee en dan pakt de papa wel even de auto. Je had nog wel de goede autosleutels meegenomen. Voor het geval dat. En daar was ik wel blij om. Want Remy, waar staat papa's auto eigenlijk? Ja, die staat bij een P. Nou, ik weet niet of jullie wel eens op Schiphol zijn geweest.
Heel groot, ja.
Het is heel groot en de aanwijzing een P heb je niet zo heel veel aan.
Mm-hmm.
Zeg maar, lieverd, weet je wel of die buiten staat of binnen staat? Ik denk, dan heb ik in ieder geval 50%. Nou, hij wist zeker, hij staat buiten. En mag ik nog even de autosleutels hebben? Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Hoezo? Ja, die liggen in de auto. Hoezo liggen die in de auto? Nou, hij kreeg opdracht van boven om nu naar Schiphol te rijden. Om de auto op het parkeerdek te zetten. Met het achterraam open. En een sleutel op de achterbank. En dat heeft hij zo gedaan.
Oké. Okay.
Nou, dus Jolanda ging op een gegeven moment met hem naar huis. En ik ging op zoektocht naar de auto. En ik was blij dat als ik af en toe zo deed.
Dat je wat hoorde, ja.
Dat je wat hoorde en dat je wat lichter zag branden. Na een half uur zoeken. Maar goed, wel gevonden.
Fijn, ja.
En ben ik naar huis gegaan. Heel lang met Amy gesproken, met z'n allen. En is toen een peukje gaan roken. Toen ben ik even alleen met hem gaan zitten. Nou, ontroostbaar. Ontroostbaar, want papa, God is heel boos aan mij. En ik denk, zegt hij, ik denk dat ik naar de hel moet.
Ja.
Tja. En nou, Remy, jij gaat natuurlijk helemaal niet naar de hel. Want als er eentje is die niet naar de hel gaat, dan ben jij het wel.
Mm-hmm.
En dat heeft God ook allemaal gezien. Hoe lief jij bent voor papa en mama en voor je vrienden.
Ja, dus zo praatte je met hem mee.
Ja, ja. Ja. Nou, dat stelde hem wel een beetje gerust. En nou, op een gegeven moment is hij naar bed gegaan. En heeft Jolande hem als het ware naar bed gebracht. Nou, hij was 22. Maar het leek een ventje van 11. Zo praten en zijn mama wel wat voorlezen. Ik had er zo'n beetje even voorgelezen. En nou ja, ik deed dat de volgende avond. De laatste avond eigenlijk. Zonder dat wij dat wisten. Mm-hmm. En toen nou een beetje praten over koekjes en kalfjes in één. Hij stoof op, zo bam, zo vlak voor mijn gezicht. Hij zei, pap, sta je altijd achter de dingen die ik doe? Ik zei, jongen, alles wat je doet, papa staat erachter. Behalve, en dan keek ik met een schuin oog naar een boksbalbeugel, die ik weg heb gehaald. Dat hij naar de kliko moest. Maar niet gedaan heb, nog. Kom morgen wel. Mm-hmm. En, nou ja, toen zei hij op een gegeven moment, papa, ik hou van je. Ja, ik hou van jou en... Hoe laat ben jij morgen thuis? Nou, ik zeg, papa is om 4 uur thuis. En mama? Mama is, die heeft morgen cursus, die is om 6 uur thuis. Oké, nou, toen is hij gaan slapen. En ik vergis hem een beetje in de tijd. Want ik had eigenlijk nog een laatste lesje. Betoorde ik helemaal niet om 4 uur thuis te komen. Maar dat laatste lesje heb ik gewoon geskipt. Op school wisten ze van de problemen. Dus ik was precies 4 uur thuis. En ik zet mijn tas op de grond. En Remy was niet in de tuin. Was ook niet in de kamer. Dus ik denk, die zit op school. Dus ik loop naar de trap. Reem, koffie. Papa is thuis hoor. Nul reactie. Nou, dat vond ik allemaal niet zo gek. Er ging nog geen enkele lamp branden. Want ja, ik denk, hij heeft een heel zwaar weekend zo achter de rug. Die ligt heerlijk te slapen.
Yeah.
Dus ik ging naar boven toe. En zijn slaapkamer zat op de tweede verdieping. Dus ik moest nog een trap op. En dat ging ik ook doen. Maar ik zag zo in mijn ooghoek dat er een deur open stond. En dat is bij ons huis eigenlijk nooit aan de orde. Deuren zijn gewoon altijd gesloten. Yeah. Dus... wat ik in mijn ooghoek zag, denk nou zo. En de deur stond wagenwijd open. En ik zie op de grond allemaal dingen liggen die hij kennelijk uit zijn broekzak heeft gehaald. Een pakje check, een pasje, een portemonnee, een pen, een aansteker, weet ik het allemaal. Heel netjes allemaal zo. En toen zag ik tot mijn schrik een stuk van het bed. Nou, dat bed staat hier. En dan kan ik dan nooit iets van zien op de plek waar ik toen stond. En toen kreeg ik de vibraties. Toen heb ik alle moed bij elkaar geschraapt om naar binnen te gaan. En ja, toen zag ik hem bungelen aan de boksbalbeugel die hij van de garage naar boven heeft getild. Nou, dat is een heel zwaar ding, een heel log ding. Dat moest door 4 deuren...
Zakt dan de vloer onder je voeten weg?
Ja. Ja. Ik had nog wel het besef dat ik moest kijken wat ik nog kon doen. Ik denk, misschien hangt hij er net 3 seconden. Allemaal tegen beter weet hij natuurlijk. Dus ik heb even aan zijn hand gevoeld. Nou, stijf en koud. Toen ben ik neergedonderd. Als een pop, als een marionetpop. Toen heb ik volgens mij half of heel hoog karspel bij elkaar gegeeld. Maar dat duurde ook een paar seconden. En toen dacht ik, ja, ik moet nu ook wat gaan doen. En wat ik niet ga doen, dat is Jolande bellen. Maar dan ga je niet door de telefoon bellen, zeggen. Dus ik heb wel de hulpdiensten gebeld. En die zijn vrij snel gekomen. En nou ja, die constateren dan de dood. Maar dan moeten ze nog voor alles nog wat doen. Intussen had ik Jolande wel gebeld. Want ik kreeg een telefoontje van iemand die hoorde of meende begrepen te hebben dat het niet goed ging met Remy. Nou, ik viel bijna van me zo. Hoe weet jij dat nou? Ik had nog niemand gebeld. Helemaal niemand. Maar dat heeft waarschijnlijk te maken met zo'n koppeling. Dat je dat kunt beluisteren op de radio. Een soort zenderachtig iets. Maar dat was voor mij wel reden aan te nemen. Ik moet nu wel met Jolanda gebellen straks. Ik wist, zij reed niet. Zij reed met iemand mee. Ik denk, voor hetzelfde geld zit ze zich stierlijk te vervelen daar in die auto. En dan zit ze een beetje op Facebook te kijken. En dan ziet ze dat bij ons thuis is niet helemaal lekker gaat. Dus heb ik Jolanda gebeld.
Heb je dat dan aan de telefoon verteld?
Ja. Ja. Ja, ik zei, ik heb heel slecht nieuws. Onze lieve Remy die is overleden. Nou, het enige wat ik toen hoorde was tuut, tuut, tuut. En toen belde ze me terug. Ze zegt, wat zei je nou? Toen heb ik het herhaald. En zo gillen in die auto. Man, man, man. Ja. Geef niks. Ik vind het ook lastig. En nou ja, op een gegeven moment kwam ze dan. En met een huis vol. Met mensen die allemaal hun ding moesten doen rondom. Hun werk moesten doen. En dat is allemaal prima. Ja. Maar ja, Jolanda wou natuurlijk gelijk naar Remen toe. Ja. Maar dat mocht niet. Dus die is tegengehouden door twee agenten. Nee, ik moet naar mijn zoon. Weet je wel. Nee, dat mag gewoon niet. Nou ja, uiteindelijk heeft ze dat geaccepteerd. Totdat de OVD, dus officier van dienst, naar beneden kwam. Dat heeft hij ook wel 10 keer gezegd dat hij officier van dienst was.
Ja.
Maar man, 2 keer is genoeg. Van ons daar niet meer lastig dat jij promotie gemaakt hebt. Ga weg.
Ja.
Maar die kwam beneden en die zegt dan, nou, de klus is geklaard. Ik werd ter plekke woest.
Dat begrijp ik.
Weet je, woorden die doen er soms toe. En soms doen ze er heel erg toe. En hij komt dan naar beneden met de zin, de klus is geklaard. Nou, hij weet inmiddels dat ik dat een hele rare zin vond.
Ja, ja, dat vind ik ook een hele rare opmerking. Echt, ja.
Ja, hij heeft excuus aangeboden, maar ja, sorry hoor. Oké, dat is het woord excuus is gevallen, maar waardeloos.
Ja.
Echt letterlijk zonder waarde.
Ja.
Nou ja, en dus ja, Remy dood en Pascal dood. 2 kinderen, prachtig mooi gezin, niks meer van over.
En nou, dat voelt bijna gek om te vragen, maar hoe is deze periode voor jullie hierna?
Nou ja, ook zwaar.
Ja.
Wel met 1-1 verschil. We hebben op de dag dat Remy zichzelf van zijn leventje bevrijdde, tegen elkaar gezegd dat wij zijn dood direct accepteerden.
Omdat het zijn eigen wil was.
100% eigen wil. Niet vanuit een impuls. En de wetenschap dat hij weer bij zijn broer is. Bij zijn grote broer.
Ja.
Je moet soms eens wat uit de lucht pakken om jezelf te beschermen. En dit hebben wij uit de lucht gepakt.
Ja.
Maar de vraag, valt dat mee? Kan ik gewoon heel eerlijk zeggen, dat valt helemaal niet mee.
Nee.
Nee.
Hoe lukt het, of in hoeverre kan het lukken om de draad weer op te pakken? Waar vind je weer iets qua geluk of...
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik kan wel zeggen, tot en met deze dag, hoe het morgen is, dat weten we natuurlijk ook allemaal niet. Maar tot en met nu is het gelukt. En dat heeft ermee te maken dat wij voor onszelf op de een of andere manier denken te weten dat Pascal nog Remy zouden willen. Dat wij uit elkaar zouden gaan. Hè? Want 80% van de oude cellen die zulks meemaken, dat gaat uit elkaar. Dat is een officieel cijfer. Hè? Soms 78, soms 81. Dus dat is van elke 5. Hou je maar 1 echtpaar over die het weten te redden samen. En ja, wij waren zo'n mooi gezin. Pascal en Reem hadden dat nooit gewild, denken wij. Bovendien, Pascal schreef in zijn afscheidsbrief niet te lang om hem te treuren. En Remy zei altijd tegen mij op bepaalde dagen, pak je me zo beet. Hij zei, pap, zei hij, je moet leven. Ja, dat heeft mij allemaal een beetje gesterkt.
Ja, dus de gedachte dat zij niet willen dat jullie bij de pakken of
te... ja, bij de pakken zitten te treuren de hele godganselijke dag. Dus dat heeft wel geholpen. En tegelijkertijd sta je natuurlijk ook voor allerlei keuzes die je moet gaan maken. En dat is ook een van de dingen die ik in mijn boek beschrijf. Dat het mogelijk is om een tragedie zoals deze op de een of andere manier toch te kunnen overleven. Als je maar op de een of andere manier de goede keuzes maakt. En het is niet eenvoudig. Ik zeg het hier misschien een beetje te eenvoudig van kies me dit, dan komt het allemaal wel goed. Nee, zo simpel is dat niet.
Ik kan me ook voorstellen dat dit ook een heel lang traject is geweest. Het is niet natuurlijk...
Nee. Het is geen keuze zoals je die in een restaurant maakt. Eet ik vandaag van het kabeljauw?
Vanaf nu ga ik weer...
Nee, ja. Zo werkt dat natuurlijk niet. Maar ik heb wel een voorbeeld. En dat is echt gebeurd. Wij zijn alle twee gek geweest op uit eten gaan, mevrouw en ik. En dat hebben we op een gegeven moment heel lang niet meer gedaan. Je gaat er niet uit eten als je stijf zit van verdriet. Nou, dat vonden we ook alle twee toen. Maar op enig moment, ik denk 3 jaar na Pascal's overlijden, 3 of 4 jaar, zei de een tegen de ander. En we weten echt niet meer wie nou de eerste was. Ook niet zo erg interessant. Zullen we maar weer eens een keertje uit eten gaan? En toen zei de ander, nou, dat, laten we dat doen. En toen heb ik gebeld naar een lievelingsrestaurant van ons. Ik zeg, nou, met de keizer, ik wil graag even reserveren voor 2 personen. Toen zijn die voor morgen, voor vanavond, nee, voor over 2 maanden. Was toch een beetje een soort uitstelgedrag.
Ja.
Ja. 2 maanden, dat duurt nog zo lang. Licht jaren ver weg. Maar dan blijkt dat 2 maanden zo om zijn. En je wordt wakker in de wetenschap. Vanavond gaan we uit eten. Nou, toen zeiden we tegen elkaar, heb jij eigenlijk wel zin? En toen zeiden we alle twee gewoon in koor, nee, helemaal niet. Maar we gaan wel. En dat is de keuze geweest die we op dat moment gemaakt hebben. We gaan gewoon wel.
Ja.
En we hebben ons, nou ja, bij wijze van spreken, de handen in de rug gezet. En ons het huis uitgeduwd, zo de auto in. We zijn gaan rijden naar het restaurant, autootje uit. Weer met de handen op de rug, zo die drempel over. En we hadden wel tegen elkaar gezegd, we doen alleen een hoofdgerecht en een drankje. En met 200 kilometer per uur weer naar huis.
Ja.
En zo hebben we dat ook gedaan. Nou, dan niet met 200 kilometer, gewoon rustig 80.
Maar dit was stap 1.
En dat was stap 1. Ja. We zeiden tegen elkaar, we hebben het gewoon gedaan.
Ja.
Vanaf dat moment zijn we weer regelmatig uit eten geweest. En we zijn weer op vakantie geweest. Wat is een vakantie waar zonder kinderen? Nou, helemaal niks. Maar we gaan wel.
Mm-hmm.
We hebben met z'n tweeën gezegd. Nou, bijna in koor. Nou, en er zijn hele belangrijke keuzes geweest die we gemaakt hebben samen. Nou, en dat heeft er in ieder geval toe geleid dat we tot en met nu nog bij elkaar zijn.
Ja.
Ik weet niet hoe het is als ik straks thuis kom. Maar ik verwachtte dat het allemaal was nog zit.
En welke boodschap zou je met jouw verhaal aan de luisteraars nog willen vertellen?
Nou, er zijn er eigenlijk 2. Ik heb een soort van vergiffenis geschonken aan de mededader. En daarmee valt er een heel klein stukje last af. Ik heb in zijn ogen gezien dat hij oprecht, serieus, oprecht spijt heeft van de dingen die gebeurd zijn.
Ja, we hebben het nu niet over, we hebben het over de mededader.
Over de mededader.
Dus degene die erbij was. Want voor de duidelijkheid, de dader, heb je daar vergiffenis voor?
Nee, die kans is hooguit theoretisch aanwezig.
Ja.
Die heeft mij zo gekrenkt. Echt ten diepste.
Mm-hmm.
Toen hij tegen mij de woorden uitsprak. dat hij geen spijt heeft. En toen ik dacht, hoor ik dit goed? En hem de vraag heb gesteld, wat zei je nou? Dat hij dat gewoon herhaald heeft.
Ja.
Ik heb geen spijt. Nadat hij al een tijdje thuis zat.
En de mededader heeft wel spijt betuigd.
De mededader die heeft zich nooit meer in West-Friesland vertoond. Dat vond ik al helemaal geweldig. Heeft al in een vroeg stadium en op een mooi moment een spijtbrief geschreven. Emiel die heeft het ook gedaan, want die kreeg ik 1 dag voordat de rechtszaak begon. Een brief, foutloos.
Ja, dus.
En hij is, en daar kan hij verder niks aan doen. En dat wil ik ook niet veroordelen, maar gewoon een beetje een dommige man.
Mm-hmm.
Nou, dan moet je niet met academisch geformuleerde zinnen aankomen. Nee. Dus waardeloos.
Dus de mededader heeft, ja, heb je op een manier.
Ja, die heeft mij ook zelf gebeld. Dat was maart vorig jaar, dus bijna een jaar geleden. Zo maar out of the blue. Op zaterdagmorgen, nou, dan weet je ook even niet hoe je het hebt. En hij wilde graag met mij spreken, omdat hij had last van zijn geweten. Nou, ik zeg, dan moet ik, als je het niet heel erg vindt, trouwens ook als je het wel erg vindt, even over nadenken. En ik moet het even met Jolande over hebben.
Mm-hmm.
En Jolande zei, als jij dat wil, moet je doen. Maar ik ga niet mee. Ik ga helemaal niet doen, want het is ook een klootzak.
Ja.
Nou ja, daar heeft ze gelijk in.
Ja, dat is logisch. Ja.
Maar ik heb besloten toen met goedkeuring van Jolanda dat gesprek wel aan te gaan. En ik heb iemand gevraagd met mij mee te gaan voor het geval dat. Ik ben in het algemeen geen driftkikker. Ik kan een hele hoop aan. Maar je zit wel tegenover iemand, misschien met z'n tweeën dan.
Ja.
Die verantwoordelijk is of mede verantwoordelijkheid draagt voor hetgeen gebeurd is. En als je dan een paar keer een verkeerde opmerkingen maakt. Ja, ik ben ook maar een mens.
Ja.
En ik wil het niet. Dus om ter voorkoming heb ik een goede vriend van mij gevraagd om met me mee te gaan. En het is een heel mooi gesprek geworden met hem. Het staat 1-1. Althans, die vriend heeft er een mooi verslag van gemaakt. Het staat 1-1 ook in het boek. En ik heb hem toen. Ik heb het genoemd voorwaardelijke vergiffenis geschonken. En die voorwaarde was dat hij niet moet denken dat als hij ooit eens een keertje wel bij ons in de buurt komt, dat hij denkt, nou, ik ga eens even een bakje koffie met meneer Keizer, want ik schop je echt het terrein af.
Mm-hmm.
Hij zei, maar dat ga ik ook niet doen. En hij was mij zeer dankbaar. Hij heeft op zijn knieën gezeten, meneer Keizer, oh.
Ja.
Van ook een heel heftig moment, maar het voelt nog steeds heel goed dat we dat zo gedaan hebben.
Kan ik me ook voorstellen.
Ja. Maar weer even terug naar de vraag.
Ja, wat de boodschap voor de luisteraar is.
Oh ja. Dus vergiffenis, dit was één onderdeel. En het andere onderdeel is inderdaad. Wat wij meegemaakt hebben is een ongekende tragedie. Maar sowieso is het overlijden van een kind een onwijze tragedie. Ja. Of het nou ziek is, een hartstilstand krijgt, of het is allemaal even erg. Elke gebeurtenis heeft zo zijn andere kantjes
mm-hmm.
waar je mee kunt worstelen. Maar er is hoop dat ouders niet uit elkaar hoeven te gaan.
En dat je juist de steun ook bij elkaar hebt.
Juist de steun bij elkaar hebt. En wij hebben het ook gered. Dat vind ik wel belangrijk om te zeggen. Jolande en ik die gaan, wat ik wel eens zeg, diametraal verschillend om met het verlies van onze kinderen. Maar wij respecteren van elkaar de dingen die we doen.
Mm-hmm.
Ik zit nu hier. Jolande piekert er niet over. En zij zit dus thuis.
Yeah.
En ik zeg, ga lekker mee. En dan kan je ook wat zeggen. Maar ik weet dat het een loze opmerking is. Maar ik wil hem wel elke keer stellen. Zodat ik niet later op een boot ga kijken. Nou, hier had ik nou weer wel bij willen zitten.
Ja. Yeah.
Nou, en zo doen wij dat.
Ja.
En dat gaat goed.
Ja, wat fijn.
Ja.
En daarin hebben jullie dus ook weer samen leven voor zo goed en zo kwaad als het kan kunnen opbouwen om weer dingen met elkaar te doen. En,
ja. Ja, ja, ja. Ik ga binnenkort met pensioen. En het liefst had ik nog een jaartje willen blijven doorwerken. Niet vanwege de centen, maar het werk wat ik doe. Ik ben een docent op een VMBO-school. Is zo fantastisch.
Ja.
Ja, ik ben gek van de kinderen. En de meeste kinderen zijn ook wel gek van meneer Keizer.
Ja.
Maar ze komen op een zondagmorgen met één krantenpagina aan. Een pagina vol met vierkanten en rechthoeken. Met dik omlijnde zwarte lijnen. En toen deed ze zo bij één advertentie en daar stond in. Je man wist kennelijk dat hij zou komen te overlijden. Had ik de dingen maar eerder gedaan. Of worden van gelijke strekking. En toen dacht ik bij mezelf, nou, dit is gewoon jouw manier om tegen mij te zeggen, zou je niet gewoon gelijk stoppen met werken?
Mm-hmm.
Ik zei, nou, weet je wat, ik hang nu gewoon de knoop definitief door. Ik stop met werken.
Ja.
Maar dan moet je me wel één ding alsjeblieft beloven, dat ik wel het schooljaar mag afmaken. En dat was prima.
Fijn. Dus jullie gaan een mooi pensioen tegemoet.
Ja, ja, we gaan heel veel reizen.
Mooi.
Ook naar plekken toe waar we ook met de kinderen waren. Ja.
Mooi. Hoe voelt het om het verhaal te vertellen?
Nou ja, ik doe dat altijd graag. Weet je, dan worden de namen van de kinderen ook weer eventjes genoemd. Het doet me altijd goed.
Mm.
Het blijft emotioneel. Maar ik denk als ik hier over 20 jaar weer zit, dat het net zo emotioneel gaat worden.
Het went nooit.
Het went nooit. Maar het geeft ook niks. En als ik straks in de trein zit, dan ben ik ook alles weer helemaal kwijt hoor.
Ja, fijn.
Maar anders is het ook niet om te doen.
Ik wil je echt enorm bedanken voor dit mooie gesprek. En ik denk dat je mij en ook alle luisteraars enorm hebt geraakt. En ook op een bepaalde manier geïnspireerd over hoe veerkrachtig jullie hiermee om zijn gegaan. Dus daar wil ik je enorm voor bedanken.
Graag gedaan.
Als je kan met mentale problematiek, zoals depressie of gedachten aan zelfdoding, kan je altijd terecht bij 113. Bel elk moment van de dag gratis met 0800 113 of chat via 113.nl.